In de onderbuik van het paard. Warmte, duisternis, zweet, angst. Ze zitten dicht opeengepakt als olijven in een pot. Hij heeft een hekel aan fysiek contact, altijd al gehad. Zelfs van een schone, zoetgeurende huid krijgt hij braakneigingen. En deze mannen stinken. Ze zouden beter stil kunnen blijven zitten, maar dat doen ze niet. Iedereen schuift heen en weer in een poging wat meer ruimte voor zijn schouders te creëren. Allemaal in elkaar verstrengeld en kronkelend als wormen in de paardenstront. Rode bloedworm. Door die term wordt hij teruggeslingerd. Terug, terug, het verleden in. Helemaal tot aan het huis van zijn grootvader. Als jongetje, wat sommigen hem blijkbaar nog steeds vinden, ging hij 's ochtends altijd naar de stallen. Dan rende hij over het pad tussen de hoge hagen door, terwijl zijn adem stolde in de lucht en alle kale takjes glinsterden in het roodachtige licht. Bij het omslaan van de bocht zag hij die arme Rufus bij het hek van de eerste wei staan. Er tegenaan leunen was het eigenlijk meer. Hij had op Rufus leren rijden, net als bijna iedereen, want Rufus was een buitengewoon stabiel paard. Er werd altijd gekscherend gezegd dat als je bijna van hem afviel, hij een hoef uitstak om je terug omhoog te schuiven. Hij had alleen maar gelukkige herinneringen aan het leren rijden. Daarom krapte hij Rufus eens lekker stevig, overal waar hij zelf niet bij kon, en blies toen in zijn neusgaten, zodat hun adem zich vermengde en er een snuivend warm geluid klonk. Het geluid van veiligheid. God, wat had hij van dat paard gehouden. Meer nog dan van zijn moeder. Zelfs meer dan van zijn kindermeisje, dat zodra hij 7 werd, al bij hem was weggehaald. Rufus. Zelfs de naam had voor een band gezorgd. Rufus Pyrrhus. Beide namen betekenden rood. En daar stonden ze dan. Allebei opvallend roodharig, hoewel Rufus eerder kastanjekleurig dan roodbruin was. Als veulen glom zijn vacht als de eerste wilde kastanjes in de herfst. Maar nu was hij natuurlijk ouder. En ziek. Die staat er magertjes bij, had een stalknecht vorige winter al gezegd. En sindsdien was hij elke maand verder afgevallen. Zijn bekkenbot stak uit. Zijn schouders kregen scherpe punten. Geleidelijk aan werd hij fel overbeen. Zelfs het wilderige zomergras had geen vet op zijn botten gekweekt. Op een dag, toen Pyrrhus een stalknecht een bergje losse keutels met een schep had zien opruimen, had hij gevraagd: "Waarom ziet dat er zo uit?" "Rode bloedworm," zei de man. "Die arme drommel zit er helemaal onder." Rode bloedworm. Door dat ene woord wordt hij weer terug de hel ingeslingerd. In het begin mochten ze kaarsen mee, maar wel onder de strikte voorwaarde dat die gedoofd werden zodra het paard in beweging zou komen. Zwakke, flakkerende lichtjes, maar toch hadden die voorkomen dat hij onder een deken van duisternis en angst naar adem moest snakken. Ja, angst. Kon hij die maar wegwuiven? Maar die is er. Zijn droge mond en verslapte darmen liggen niet. Hij probeert te bidden, maar geen God die hem hoort. Dus sluit hij zijn ogen en denkt: Vader. Dat woord voelt ongemakkelijk als een nieuw zwaard nog voor je vingers aan het heft hebben kunnen wennen. Heeft hij zijn vader ooit gezien? Zo ja, dan was dat als baby. Nog te jong om zich de belangrijkste ontmoeting van zijn leven te herinneren. Hij probeert Achilles. En eigenlijk is het makkelijker, prettiger dezelfde naam te gebruiken als iedereen in het leger doet. Hij laat zijn blik langs de rij mannen tegenover hem gaan. Ziet al hun gezichten van onderen belicht, met kleine, dansende vlammetjes in hun ogen. Deze mannen hebben naast zijn vader gestreden. Daar zit Odysseus, donker, slank, listig. De initiatiefnemer van deze hele onderneming. Hij had het paard ontworpen, het laten bouwen. Een Trojaanse prins gevangen en gemarteld om informatie los te krijgen over de stadsverdediging. En uiteindelijk het verhaal bedacht om hen de poort mee door te loodsen. Als dit mislukt, zullen alle vooraanstaande krijgers uit het Griekse leger in 1 nacht sterven. Hoe draag je zo'n verantwoordelijkheid? En toch zit Odysseus daar blijkbaar allerminst mee. Onbedoeld vangt Pyrrhus zijn blik op en Odysseus lacht. O ja, hij lacht, oogt vriendelijk. Maar wat gaat er echt door hem heen? Zou hij Achilles hier willen hebben, in plaats van dit waardeloze onderdeurtje, zijn zoon? Nou, als hij dat wil, heeft hij gelijk. Achilles zou hier inderdaad moeten zitten. Die zou niet bang zijn. Als hij de rij verder afgaat, ziet hij Alcimus en Automedon naast elkaar zitten. Ooit de adjudanten van Achilles, nu de zijne. Alleen zit het net iets anders. Zij hebben de leiding, al vanaf het moment dat hij arriveerde. Ze ondersteunden een onervaren bevelhebber, verdoezelden zijn fouten, probeerden hem er bij zijn mannen altijd goed vanaf te laten komen. Nou, vandaag, of eigenlijk vannacht, komt daar verandering in.